Fijn om getuige te zijn van Sander en Rianne, het opdragen van de kleine. Ik mocht ook getuige zijn op hun huwelijk. Dus ik vind het mooi dat je het zo gepland hebt, dat je het vandaag zou doen terwijl ik zou spreken. Of heb je dat niet gedaan? Ah. Nee hoor, het kwam even in me op. Ik denk, nou, dat is wel heel lief van ze. Maar het was mooi, Joop die belde van de week. Hij zegt, je weet dat je zondag moet spreken. Dus ik gaf hem even wat spanning en ik zeg, zondag? Nee toch? Dus het werd heel stil aan de andere kant. Ik zeg, nee hoor, het staat gepland. Hij zegt, ja, hou er een beetje rekening mee, de dienst wordt anders. En er is een opdrachtdienst. Ik zeg, prima hoor, ik zeg, pas me gewoon aan. Hij zegt, wat is je thema? Ik zeg, nou, dat is wel heel toevallig. Het thema is, de Heere wordt niet gedragen, de Heere draagt ons. En als we dan hebben gedacht aan opdragen, dan is het opdragen is niet het iets op zichzelf staande, maar de wetenschap aan wie we een kind opdragen. Wetende dat dat aan de God is die we net bezongen hebben met die prachtige liederen, de God van trouw. En ik wil met u kijken uit een gedeelte uit het boek Jesaja. Jesaja hoofdstuk 46. En laten we die eerst samen lezen. Jesaja hoofdstuk 46. Jesaja, aan de ene kant soms een moeilijk boek, omdat er zoveel louteringsgerichten en oordelen in voorkomen. En dat je vraagt, wanneer vindt dat dan plaats? Hoe gaat dat in zijn werk? Wat heeft dat nog met eindtijd te maken? Maar dwars daardoorheen komt elke keer naar boven over welke God het gaat. En dan proeven we daarin dat er geen andere God is dan buiten de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Maar hij die ook zo trouw is en hij die ook het heil voor zijn volk en voor de wereld beloofd heeft. En zoals we weten dat hij die beloftes ook vervuld heeft. Maar laten we bij vers 1 beginnen. Bel is gekromd, Nebo neergebogen. Hun afgodsbeelden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide dieren. Tezamen zijn ze neergebogen, gekromd. Ze hebben de last niet kunnen redden, maar zijn zelf in gevangenschap gegaan. Luister naar mij, huis van Jacob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël. U die door mij gedragen bent van de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder. En tot uw ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Met wie wilt u mij vergelijken? En met wie op één lijn stellen? Met wie wilt u mij meten, dat wij elkaars gelijken zouden zijn? Zij schudden goud uit hun beurs en wegen zilver op een weegschaal. Zij huren een edelsmid en die maakt er een god van. Ze knielen en buigen zij zich ervoor neer. Zij nemen hem op de schouder, zij dragen hem en zetten hem op zijn plaats. Daar staat hij. En van zijn plaats wijkt hij niet. Ja, roept iemand tot hem, hij antwoordt niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Denk hieraan en wees flink. Neem het weer ter harte, overtreders. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is er geen als ik. Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Die een roofvogel roept uit het oosten. Een man van mijn raad uit een ver land. Ja, ik heb gesproken. Ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd. Ik zal het ook doen. Luister naar mij, onbuigzame van hart. U die ver bent van gerechtigheid. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet ver zijn. En mijn heil zal niet uitblijven. Maar ik zal heil geven in Sion aan Israël mijn luister. Nou, een prachtig, geweldig hoofdstuk. Vooral als je het ziet in de lijn van de voorgaande hoofdstukken. Dus hier laat het al zien, Jesaja gaat niet alleen over oordelen en over gerichten. Maar Jesaja zit vol met geweldige beloftes. En een van de kenmerken die door het boek Jesaja heen gaan, is dat de Heere continu oproept aan het volk te gedenken dat buiten hem geen andere God is. Kijkt u maar mee in enkele versen, Jesaja 43. Jesaja 43 vers 10 en 11. Jesaja 43 vers 10 en 11. U bent mijn getuige, spreekt de Heere. En mijn dienaar die ik verkozen heb, opdat u het weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heere en buiten mij is er geen heiland. Hoofdstuk 44, vers 6 en vers 8. Zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere van de legermachten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. Vers 8, wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent mijn getuige. Is er ook een God buiten mij? Er is geen andere rots. Ik ken er geen. Hoofdstuk 45, vers 5. Ik ben de Heere en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende. Vers 21 en 22. Maak bekend en breng naar voren. Ja, beraadslag samen. Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekend gemaakt? Ben ik het niet, de Heere? Buiten mij is er geen andere God. Een rechtvaardig God. Een heiland. Er is niemand behalve ik. Wend u tot mij. Word behouden. Alle einde van de aarde, want ik ben God en niemand anders. En zo komt dat in hoofdstuk 46 weer terug. En hij begint met dit. Bel is gekromd, Nebo is neergebogen. Nou, in de lijn van die woordenstrijd van wie is nu eigenlijk God, laat de Heere zien, en de tekst is net ook al aangehaald, dat alle knie zal zich buigen. En we zien dat eigenlijk ook hier. Bel is gekromd en Nebo neergebogen. Nou, Bel, dat is de beschermgod van de Babyloniërs. Een beschermgod. En de ander, Nebo, is de god van wijsheid en kennis. En eigenlijk, ironisch, zegt de Heere, maar ze zijn gekromd en neergebogen. En dat is natuurlijk figuurlijk, want hij laat verder zien dat een beeld niet eens in staat is om te buigen. Ze kunnen niks. Maar figuurlijk wil hij laten weten dat in die woordenstrijd over wie nu werkelijk God is, dat zelfs afgoden gekromd en gebogen zullen worden. Alle knie zal zich buigen. En ironisch in dit gedeelte is, dan zegt hij, hun afgodsbeelden die zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor vermoeide dieren. Zelfs de dieren zijn vermoeid onder het dragen van afgodsbeelden waar mensen heel veel van verwachten. Ze kunnen niets. Helemaal niets. En ze zijn tot een last geworden. Maar ook voor de mensen, want in vers 7 lezen we dat de mensen ze op zijn schouders droegen en daarmee door de straten liepen. Nou, van Bel en Nebo staat in de geschiedenis dat ze tijdens nieuwjaarsprocessies door mensen gedragen moesten worden en dan door de hele stad heen werd gelopen. Dat is dan hun God die ze aanbidden. Niet in staat om zelf maar één stap te zetten. En zelfs deze, die worden in vers 2, tezamen zijn ze neergebogen, gekromd. Ze hebben de last niet kunnen redden, maar zijn zelf in gevangenschap gegaan. Met andere woorden, zij die het volk in ballingschap namen, zullen met hun goden in ballingschap gaan. En zullen zelf gevangen genomen worden. En in het licht van dit toekomstbeeld zegt de Heer in vers 3, hij zegt, luister naar mij. Dat spreekt zo van Gods genade. Het volk is ongehoorzaam. Het volk laat zich meeslepen in afgoderij. En dan is het weer de Heer die het volk tegemoet komt. Het is altijd de Heer die de mens tegemoet komt. Ook vandaag de dag klinkt zijn stem en klinkt zijn uitnodiging. Kom, maar je moet wel komen. En hier zegt hij, luister naar mij. In vers 12 vinden we dat weer terug. Luister naar mij, huis van Jacob en heel het overblijfsel van het huis van Israël. En dat is niet een thema op zichzelf. De schrift staat vol met gedeeltes waar we worden opgeroepen om te luisteren. Ik zal er een paar met u delen. Deuteronomie 5 vers 1. Deuteronomie 5 vers 1. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen, luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwzettend in acht nemen. Hoe kun je iets leren en in acht nemen als je niet eens bereid bent om te luisteren? Nou, dat is soms moeilijk voor een mondig volkje als Nederlanders. Ik werk zoals u weet ook in België. En die vinden die Nederlanders, die zeggen dingen maar zo vlug. Luisteren jullie wel? Een Belg denkt eerst na voordat hij wat zegt. Dat duurt even voordat hij zijn mening durft te geven. Want die mening, die moet wel eens goed zijn. Nou, wij Nederlanders, wij hebben een mening. En later schaven we die gewoon wel bij. En dan zeggen we, je zo zegt, heb je wel gelijk. Ik pas mijn mening wat aan. Maar hier zegt de Heere, luister. Met andere woorden, hou je mond nou eens even. Kom nou niet gelijk met, ja maar ik vind, of nee, ik. Nee, luister. Psalm 50 vers 7. Psalm 50 vers 7. Luister mijn volk, en ik zal spreken. Ik zal onder u getuigen. Ik, God, ben uw God. Dus wat vraagt het van ons, als de Heere dat bekend wil maken, dat we eens leren luisteren. Marcus 12, vers 29. En de Heere Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, luister Israël. Dat is wel apart, hè? Want ergens anders zegt de Heere Jezus, het eerste van de geboden is, heb God lief boven alles. En het tweede daaraan gelijk is, heb je naaste lief als jezelf. Maar hier in Marcus zegt hij, het eerste van alle geboden is, luister. Luister. Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Dan bij de verheerlijking op de berg, Matthäus 17 vers 5. En er was, terwijl hij, dat is Petrus, nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie een stem uit de wolk zei. En dit is mooi hè. Dit is mijn geliefde zoon. De evangelie noemt het ook al vaak deze. Met andere woorden geen ander. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En wat zegt de Heere dan? Luister naar hem. En als we eerlijk zijn, wat hebben we de Heere vaak veel te vertellen. Hè? En veel te vragen. En veel te delen. En ook in lofprijzing hem toe te zingen. Maar waar zijn de momenten in verhouding dat we naar hem luisteren? En dan kunt u zeggen, ja, spreekt hij dan nog? Nou, en of hij spreekt. Hij spreekt door zijn woord. En de Heilige Geest maakt dat woord bekend aan onze geest. Waarmee hij ook getuigt van de waarheid. Maar zijn we bereid om te luisteren? Ja, als u dan uw Bijbel niet opent en niet leest, dan is er zo weinig dat eruit kan komen. Psalm 119 is door Joop aangehaald. Maar Psalm 19 zegt ook, een geopend woord verspreidt licht. Een geopend woord getuigt van Gods woord, van Gods kracht, van Gods beloftes. En dan moet je daarnaar leren luisteren. Terug naar Jesaja 46. Want in vers 3, dan zegt hij, luister naar mij, huis van Israël, van Jacob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël. U die door mij gedragen bent. Vanaf de moederschoot. Andere vertaling zegt vanaf de moederslijf. Gedragen vanaf de baarmoeder. En wat is dan geweldig als je dan het getuigenis van Rianne hoort, dat ze niet alleen zegt, dank u dat we een gezond kind hebben gekregen, maar dank u dat u er was tijdens de zwangerschap. En dat ze tijdens die zwangerschap dingen heeft mogen leren van de aanwezigheid van God. En dat is niet vroom, dat is Bijbels. Dat zegt de Heere hier, u die door mij gedragen bent vanaf de moederschoot af, vanaf het moment dat hij het volk in leven riep, heeft God hun gedragen. En dan die geweldige belofte. Hij draagt, zegt hij hier. En wat een verschil met die afgoden. Die moesten gedragen worden. Jeremia beschrijft dat ook zo komisch. Hè? Jeremia 10 vers 5, die zegt over de afgoden. Hij zegt, ze zijn als een vogelverschrikker op een komkommerveld. Als een vogelverschrikker op een komkommerveld. Want spreken kunnen ze niet. Met andere woorden, ze hoeven geen eens tussen mensen te staan, want komkommers horen toch ook niks. Er is helemaal geen relatie, geen communicatie. En dan zegt hij, ze moeten helemaal gedragen worden, want ze kunnen geen stap verzetten. En dan hebben wij een God die zegt, maar ik draag. Ik hoef niet gedragen te worden. Zoals die afgoden. Maar weet je wat ik ga doen? Ik ga jullie dragen. En dan is het zo mooi als je je kind opdraagt aan de Heer. Maar ook als je je leven toevertrouwt aan de Heer. Als je je huwelijk opdraagt aan de Heer. Als je je gezin opdraagt aan je Heer. Als je je vraagt de Heere je door de opvoeding heen te dragen. Dat hij je draagt in de samenleving, op de plaats waar je werkt. Dan heb je iemand die ook zegt, maar dat is juist wat ik wil. Ik verlang ernaar om jou te dragen. En kijk naar die geweldige belofte in vers 4. Dat is niet alleen in een opdraagdienst en dat was het. Nee, vers 4 zegt, tot uw ouderdom toe. Hoor je het, Rianne? Die kleine, daar zegt de Heer in zijn woord, tot haar ouderdom toe. Verlangt God erna om je te dragen. En tot uw ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Wij zijn soms net als de psalmdichters en hebben die vraag, Heere, waarom verandert u? Het krenkt mij, Psalm 77, Asaf, die zegt, het krenkt mij dat de Allerhoogste verandert. Nee, wij veranderen. En dan denken we dat de Heere verandert. Nee, de Heere is dezelfde. En dat zegt hij ook hier. En ouderen onder ons, hoor wat hij zegt. Ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. Gisteren liepen mijn vrouw en ik nog, dat noemen wij in het dorp, waar de winkels zijn. En toen kwam iemand tegen en die zegt opeens tegen Nel, wat ben jij grijs geworden? Ik weet nooit hoe ze dat bedoelen. Bedoelen ze dan mee van, nou, je bent aardig op leeftijd? Of bedoel ik, zeg altijd, mooi hè? Dat is eerst wat ik zeg. Als iemand zegt over Nel, van het is grijs geworden, ik zeg, mooi hè? Want kijk eens hoe Gods woord daarnaar kijkt. Dus je hoeft je niet gelijk je haar te gaan verven. De Heere zegt, ja, tot uw grijsheid toe zal ik u opnemen. Ik zal dragen en redden. Want een heerlijk geloofsvertrouwen schenkt ons de Heere vanuit zijn woord. Want wat doet hij hier? Hij verbindt het verleden. Hij zegt, ik heb het gedaan. En ik zal. Wij leven in die tijd tussen wat hij gedaan heeft en wat hij nog gaat doen. Hij heeft het eerste woord, hij heeft het laatste woord. Hij is de Alfa en de Omega. Hij is God en buiten hem is er geen andere God. Het is toch heerlijk als je het mag weten dat het door genade en door het geloof ook jouw God, ook uw God kan worden en zijn. En hopelijk is. En zoals de Heere Jezus dat ook meerdere keren zegt, als hij het heeft over onze Vader, dan sluit u ons in de gemeenschap met zijn Vader. Prachtig om dat te zien. En hier zien we, tot uw ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan. Ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Dat is een concept van Gods barmhartigheid en bewogenheid over zijn kinderen. En wat uit hij dat op verschillende wijzen in de Bijbel. Hij gebruikt symbolisch zoveel symboliek om te laten zien dat hij een God van zorg is. Kijk naar Deuteronomie 32 vers 11. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de Heere hem, dat is Jacob, Israël, geleid en er was geen vreemde God bij hem. Zoals een arend beschermt en draagt, zo draagt de Heere. Andere symboliek, Jesaja 40 vers 11. Zoals een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. En de Heer Jezus zelf gaat in Johannes 10 zelfs nog een stapje verder. Die zegt, ik ben de goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Hij zorgt niet alleen, maar hij geeft zelfs zijn leven. Jesaja 46 of 66 vers 13. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik troosten. Ja, in Jeruzalem zult u getroost worden. We hebben ook een God van troost. De kleine begon geluid te maken en Rianne had de kleine begon dit te doen. Dan heeft de Heer aan mij een flinke klus om twee meter te schudden. Maar het is, wat doet een moeder? Die doet iets om te troosten, om rust te brengen. En zo doet God beeldspraken waarin duidelijk is dat die God zo heilig en rechtvaardig, zo barmhartig wordt voor degene die hem toebehoren en zorg draagt. Prachtig om dat te zien. En hij heeft beloofd om dat te blijven doen. Nou, ik weet niet of u dat ook hebt, maar ik heb best heel wat vragen over dit jaar 2022. We zagen allemaal uit naar de maatregelen over de coronavirus, dat die weg zouden komen en we weer samen kunnen komen. Het woord corona-maatregelen komt in het nieuws geen eens meer voor. We zijn in een nieuwe fase beland. Het is Rusland en Oekraïne. En logisch, maar dat gaat ook een keer voorbij. En wat komt er dan? En het lijkt wel of het steeds weer die uitdaging ligt in wat voor wereld leven we. Nou, in een wereld die ver van God afstaat. En wat is het dan een genade als je die God hebt leren kennen en weet, ook in 2022, is Hij degene die mij leidt, is Hij degene die mij draagt. En wat een contrast met die afgoden van de Babyloniërs. Eigenlijk dwaasheid. Kijk maar in de verse 5 tot en met 7. Dan zegt de Heer nog een keer, met wie wil je mij nou eigenlijk vergelijken? Met wie wil je nou eigenlijk mij vergelijken? Nou, voordat ik tot geloof en bekering kwam, heb ik de wereld behoorlijk geproefd. Ik ben zelfs bijna lid geweest van de Hare Krishna beweging. Ik ging ook naar de tempel in Amsterdam en daar allerlei dingen doen. En alles leek zo mooi. Maar nu ik de Heer heb leren kennen, er is niks om Hem mee te vergelijken. Alles verdwijnt in het niet, in de aanwezigheid van zijn heerlijkheid, van zijn grootheid. Met wie wilt u mij nou vergelijken en met wie op één lijn stellen? Met wie wilt u mij meten dat wij elkaars gelijken zouden zijn? En dan zegt hij, moet je nou eens kijken wat jullie aan het doen waren en wat de volkeren om jullie heen doen. Ze schudden goud uit hun beurs. Zij doen dat, dat moeten ze zelf doen. Ze wegen zilver op hun weegschaal, dat moeten ze zelf doen. Zij huren een edelsmid, dat moeten zij doen. Die maakt er een god van. En dan gaan ze zij knielen en buigen voor die god die gemaakt is. Ze nemen hem op hun schouder, ze dragen hem, zetten hem op zijn plaats. En daar staat hij en van die plaats wijkt hij niet. Nou, we hebben die processies in Bolivia veel gezien. In ons eigen dorp in de bergen waar we woonden hadden ze ook een heilige steen. En die steen was echt heel zwaar, heel apart materiaal. En die werd aanbeden. Maar die kon geen millimeter verplaatst worden. Die werd gedragen in een kistje en dan ging ze dorp rond met allerlei muziek. Zo triest. Maar ze geloofden er wel in. Ze tilden hem op en hij wijkt genees van die plaats. Roept iemand tot hem, hij antwoordt niet. Oh, wat een belofte hebben wij dat wij een God hebben. En een zoon van God die luistert, die hoort. En ook verhoort op zijn wijze, op zijn tijd, op zijn raad. Het beste zoals hij het voor ons bedenkt. En dan staat er hier, als iemand tot hem roept, hij antwoordt niet en hij verlost niet uit benauwdheid. Hij verlost niet. Nou, als u beschrijvingen wil lezen over afgoden, Psalm 115, vers 4 tot 8. Psalm 135, vers 15 tot 18. En Jeremia 10, vers 3 tot 5. Duidelijk omschreven. En als u dat leest, dan vraag je af, hoe kunnen mensen daar nou intrappen? Omdat ze ertoe verleid worden. Maar dan komt vers 8. Denk hieraan. Weet je wat ik zo mooi van aan deze woorden? Luister. Denk. Is dat God ons niet uitschakelt, maar dat u ons inschakelt met een verantwoordelijkheid om te nemen, om te luisteren, om na te denken. We hebben hier in dat pannetje hebben we een massa zitten die God gegeven heeft om te gebruiken. We hebben een eigen verantwoordelijkheid. En dan heb je niet veel, net als ik. Dan zei ik nog eens tegen iemand, ik zei, ja, maar u bent zo wijs, ik heb niet zoveel. Hij zegt, dat vraagt God ook niet, hij vraagt met wat je hebt het goede te doen. Nou, dat was een goede les voor mij. Dus al je maar een klein hersenpannetje, de vraag is, wat doe je ermee? Wat doe je met je verstand? Wat doe je met je keuzes die je maakt? De Heere zegt aan de ene kant, luister, vers 3 en 12. En in vers 8 en 9, denk. Denk hieraan en wees flink. Neem het ter harte. Wie? Overtreders. Overtreders. Ziet u de genade van God? God heilig en rechtvaardig. Hij roept overtreders om te luisteren. Hij straft ze niet. Maar als je uiteindelijk niet luistert en niet nadenkt, dan wandel je automatisch dat oordeel in. Maar hij roept je op. Hij zegt hier, denk hieraan en wees flink. Neem het weer ter harte. Met andere woorden, laat wat je ontvangt afdalen in je hart. Maak er een hartzaak van. Als geloof alleen in je verstand zit, dan mis je zoveel. Het is Gods bedoeling nooit dat het alleen in ons verstand komt. Met het verstand, dat opent hij om het te begrijpen, zodat we met ons hart hem gaan liefhebben, hem gaan dienen, hem gaan volgen. Het is een hartzaak. En we lezen dat zo vaak in de schrift, dat de Heere zelf zegt, ach die besnijdenis van jullie tegen zijn volk. Hij zegt, daar heb ik niks mee, de besnijdenis van jullie hart zoek ik. En dan in vers 9, hij zegt, denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Niemand anders. Ik ben God en er is geen God als ik. Die vanaf het begin, Genesis 1, verkondigde, maar ook al zei wat het einde was. Vinden we ook al in Genesis, dat het zaad zal komen en het zal de kop van de slang vermorselen. Nou, dat moet nog gebeuren. De volledige afstraffing. Op het kruis is al de dood overwonnen. Maar het eindoordeel zal nog komen. En hij zegt dan, ik die een roofvogel roep, of die zegt, wacht even. Ja, die van het begin, vers 10, verkondigt wat het einde zal zijn van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand. Heerlijk, hè? Dat je de woord, de waarheid hebt. En de wereld kan doen wat hij wil. Maar die waarheid houdt stand. Want als het niet stand zou houden, zou het geen waarheid zijn. Een halve waarheid kun je verdraaien. Maar een hele waarheid niet. En Gods woord is de waarheid. God is een God van waarheid. De Heer Jezus zegt, ik ben de waarheid. En van de Heilige Geest staat er, het is de geest der waarheid. Dus het probleem is niet het woord van God. Wij zijn het probleem die het woord van God niet overdenken, niet bestuderen, niet geloven. Onze vraagtekens er te veel bij zetten in plaats van eerst te aanvaarden zoals het er staat. En dan gaat hij verder. Hij zegt, die een roofvogel roept uit het oosten. Met andere woorden, ik regeer. En die een man van raad uit een verre land. Ik haal ze, ik roep ze. En als ik dat doe, zullen ze ook moeten gehoorzamen. En er zijn toch voorbeelden? Als Elia gevoed wordt door de raven. Kwamen die raven op dat idee? Of zorgde God ervoor dat die raven dat doen? Als Jona in de zee springt, wordt hij opgeslokt door een vis. Als Biljam niet wil luisteren, dan gebruikt God zelfs een ezel. Die komen niet zelf op dat idee. Dat laat zien de almacht van God over de schepping. De almacht van God over de schepping. Een man van mijn raad uit een ver land. Moet eens kijken vanaf Genesis tot Openbaring hoe God mensen roept. Mensen die daar helemaal niet op zitten te wachten. Die met totaal andere dingen bezig zijn. Maar God roept en gebruik ze tot eer en glorie van zijn naam. En zelfs een Saulus die het christendom zo haatte, zei God tot hier en niet verder. En nu word je een instrument in mijn handen. Dat is onze God. Vers 12. Luister naar mij. En nu zegt hij onbuigzame van hart. Eerst zegt hij overtreders. Nou noemt hij ze onbuigzame van hart. En als hier iemand zit die een onbuigzaam hart voor God heeft, dan bent u hier vanmorgen niet voor niets. Dan wil God u vragen, open je hart voor het evangelie van Jezus Christus. Laat het een buigzaam hart worden. Een hart aan God toegewijd. U die ver bent van gerechtigheid. Zonder Christus kan een mens nooit rechtvaardigd worden voor God. Christus is de weg tot rechtvaardiging. En dat is genade van God door het geloof. En zoals Efeze zegt, niet uitwerken opdat niemand roemen. Dus hou daar ook dan maar mee op. Hij zegt hier zo duidelijk, u die ver bent van gerechtigheid. En let eens op wat hij doet. Vers 13. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Waar komt rechtvaardiging vandaan? Niet uit werken. Het is wat God toerekent aan iemand die gelooft. Het is zijn gerechtigheid die hij nabij brengt tot een ieder die gelooft. Genesis 15. Lezen we over Abraham. Abraham geloofde in God. En het werd hem toegerekend met rechtvaardigheid. Het komt altijd van God af. En hij zegt, ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet ver zijn. En mijn heil zal niet uitblijven. En dan in hoofdstuk 53 van Jesaja omschrijft hij zijn heil in een persoon, in de Heere Jezus Christus. En dan weten we dat 2000 jaar geleden kwam dat heil naar deze wereld. Is die geboren? Is die geopenbaard? En wie mocht dat als eerste eigenlijk zien? Nou, Jozef en Maria en de herdertjes en allemaal. Simeon. Simeon, als hij in de tempel is, dan is de Heer Jezus 33 dagen oud. En dan wordt hij volgens de Joodse wet wordt hij binnengedragen om opgedragen te worden voor de Heere. En wat zegt Simeon dan? Heere, laat mij gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw heil gezien. Wat zegt hij hier in Jesaja 46? Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet ver zijn. Mijn heil zal niet uitblijven. Maar ik zal heil geven in Sion. Aan Israël mijn luister. De openbaring van de Heer Jezus is de vervulling van deze belofte. En Simeon zegt, mijn ogen hebben uw heil gezien. Een licht voor de heidenen en een heerlijkheid voor uw volk. Voor Jood en heiden. Geweldig om dat te zien. En zijn we gerechtvaardigd door het geloof? Nou moet u maar Romeinen 3 en Romeinen 5 gaan lezen vanmiddag. Nou, het is wel mooi weer, hè? Maar goed. Andere tijd. Dan lezen we over de rechtvaardiging door het geloof. Nou, nogmaals, we hebben geen idee wat 2022 ons verder gaat brengen. Maar één ding weten we wel. Ook in deze tijd hebben we een God die zo bijzonder is. En buiten hem is er geen andere God. Een God die trouw blijft. En Timotheus, er staat zelfs dat zelfs wanneer wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Er is maar één God. En doordat er maar één God is, is er ook maar één weg tot God. En de Heer Jezus zegt, ik ben die weg. Ik ben die waarheid. Ik ben dat leven. En niemand, dus ook niemand hier, komt tot de Vader dan door hem. Eén Vader, één Zoon, één weg. En uiteindelijk is er maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor mensen behouden moeten worden. Dat is ook de boodschap die we hebben voor deze wereld. Eén naam onder de hemel tot behoudenis. 2022. Hou vast aan God. Hou vast aan zijn belofte. En dien hem met een buigzame hart tot eer en glorie van zijn naam. Zullen we hem samen daarvoor danken, loven en prijzen. Vader, dank u wel dat u in een boek als Jesaja, naast al die oordelen en louteringsgerichten, uzelf steeds weer openbaart als de enige God. Een God van heil, een God van rechtvaardiging, maar ook een God van oordeel. Maar dank u wel dat u ons oproept om te luisteren, om die twee oren eens een keer goed te gebruiken. Dat u ons oproept om na te denken. En dat u ons oproept om een buigzaam hart te hebben voor u. Vader, dank u wel dat u alles gegeven heeft om dat mogelijk te maken. Maar het is aan ons eigen hart, ons eigen leven, of we dat willen openstellen voor u. En velen hebben hier dat gedaan, heren. En wil ik u voor danken. Maar misschien is er wel iemand onder ons die daar nog zo ver vanaf staat. Ver van die gerechtigheid hebben we net gelezen. Dan wil u ook deze morgen voor die persoon uw gerechtigheid nabijbrengen. En het enige wat u vraagt is geloof. Geloof je in het volbrachte werk van de Heere Jezus? En dan zullen ze misschien denken, ja, maar dat gaat zomaar niet. Nee, dat gaat ook niet zomaar. Daar heeft iemand zijn leven voor gegeven. Zijn bloed voor gegeven. De herder die alles gaf, zodat de schapen tot hem zouden kunnen komen. Vader, dank u wel dat u de enige God bent. Dat wat u in de beginnen hebt gezegd, allemaal zal voleindigen. Dat u de Alfa en de Omega bent. Dank u wel dat wij in uw nabijheid mogen leven en wandelen. Heere, deze wereld die staat weer volledig op zijn kop. Heere, maar er zijn zoveel kleinere oorlogen ook aan de gang. Er is zoveel onrust. Zoveel verschil op zoveel terreinen van het leven. Vader, dan bidden we dat deze tijd toch gebruikt mag worden om uw evangelie te brengen, Heere. En dichtbij, ver weg, och, op zoveel plaatsen is het nog zo hard nodig. En we danken u, Heere, dat er nog steeds een tijd van genade is. Dat zij die u niet kennen tot geloof en bekering kunnen komen. En gered zullen zijn voor de eeuwigheid. Dank u, Heere, voor het samen zijn deze morgen. Dank u wel voor het getuigenis, Heere, die we mochten zien bij Sander en Rianne en de Kleine. Vader, dat u zo genadig bent. Vader, dragen hen ook aan u op. Vader, zoals we al gezongen hebben, bidden we uw zegen over hen. Heere, zegen ons ook zo deze dag, ons leven, met uw aanwezigheid. Zo vragen we dat uit genade. In de naam van de Heere Jezus Christus. Amen.